De schriftlezing zal zijn uit de zendbrief van apostel Paulus aan de Hebreeën. We noemen u Hebreeën 2, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, scheppers der hemel en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Hebreeën 2, te beginnen bij vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, terwijl ik heb begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien mede getuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en de bedeling des Heilige Geestes naar zijn wil. Want hij heeft ons de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijn gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werker uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, dat die een weinig minder dan engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidde, den overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want hij die geheiligd en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broeder verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door den dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is den duivel, en verlossen al degenen die met vrees des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broeder moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover.
Geliefden, aan de beurt van behandeling is zondag 14 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 35 en 36. Vraag 35. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes, aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Deze zondagsafdeling handelt ons van de menswording van Gods enig geboren Zoon. En letten we dan achtereenvolgens op een drietal gedachten. In de eerste plaats de wijze van zijn menswording. De tweede plaats de betekenis van zijn menswording. En in de derde plaats het nut van deze menswording. Dus in de eerste plaats de wijze van deze menswording. De tweede plaats de betekenis van deze menswording. En in de derde plaats het nut van deze menswording. In het voorgaande gedeelte is gehandeld over de namen van de Heere Jezus Christus. Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere. We hebben gezien wat een schat daarin is opgesloten voor de kerk. Een rijke prediking ging eruit van de namen van de Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, onze Heere. Maar nu is aan de beurt het volgend gedeelte van onze geloofsbelijdenis, waarin gehandeld wordt over zijn geboorte, zijn menswording, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dus hij die God was en die God bleef, werd wat hij niet was. Hij werd namelijk mens. Hij werd mens om zaligmaker te kunnen zijn. In het voorgaand gedeelte van onze catechismus is er over gehandeld aan welke vereisten de middelaar moest voldoen. Dat hij waarachtig en rechtvaardig mens moest zijn en waarachtig en eeuwig God. Welnu, de Heere Jezus is waarachtig en eeuwig God en waarachtig en rechtvaardig mens. Hij is ontvangen, zegt onze belijdenis, door de Heilige Geest. En daaruit blijkt de heiligheid van zijn aanneming van de menselijke natuur. Maar hij is ook geboren uit de maagd Maria. En daaruit blijkt de waarheid van zijn aanneming van de menselijke natuur. Dat zijn eigenlijk de twee graveerselen waarmee de hand van God gegraveerd heeft in de rotssteen van het heil van Gods kerk. Want juist zo was hij de middelaar Gods en der mensen. En juist doordat hij heilig en rechtvaardig mens werd en ook God was en bleef, kon hij zondaren zalig maken. Alles, gemeente, staat in dienst van het plan der verlossing, waarvan de oorsprong ligt in God. In die God die wij met onze zonde vertorend hebben, die wij verlaten hebben, maar die toch gedachten van ontferming gekoesterd heeft, ten opzichte van zondaren, en die daarvoor zijn enige geboren zoon overgaf in de diepe vernedering dat hij mens werd en dat hij gekruisigd werd en de vervloekte kruisdood stierf. Dat mens worden is niet eigen aan de goddelijke natuur als zodanig. U weet, God is één in wezen en drie in personen. En nu zijn niet alle drie de personen mens geworden, alleen de Zoon. De Vader roept uit de hemel, deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Er is een onderscheid tussen hem die verzoent, namelijk Christus, die alles daartoe aanbrengt en opbrengt, en hem met wie verzoend wordt, namelijk de Vader, als de handhaver van het goddelijk recht. Alleen de Zoon kon verlosser zijn, kon redder zijn. Naar de wijze van het bestaan van het goddelijk wezen was juist de Zoon degene die kon verlossen. Want hij is het beeld Gods, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En zo kon hij dus ook het beeld van God herstellen in de zondaar die dat beeld was kwijtgeraakt. Hij bezat het zoonschap en zo kon hij het recht van het kindschap verwerven. En juist in de komst van de Zoon heeft de Vader zijn eeuwige en onuitputtelijke liefde geopenbaard. Want hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat we zouden leven door hem. De Vader heeft door de Zoon alles geschapen en ook door de Zoon zou de herschepping plaatsvinden. Christus trad in de plaats van de Zoon van God, namelijk Adam. Adam, de Zoon van God, ons verbondshoofd, die het er zo slecht afgebracht heeft, die God heeft verlaten en de rug toegekeerd en wij in hem. En waar die het had laten liggen, trad de Zoon van God als de tweede Adam op om door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid de weg der zaligheid te banen voor zondaren. Verkoren door de Vader, van eeuwigheid liefgehad en op Gods tijd toegebracht, opdat zij zouden behouden worden, weer met God verzoend en verenigd zouden worden. Groter wonder heeft er nooit plaats gehad. Het is groter dan de schepping en groter ook dan de onderhouding van alle dingen. Want sinds de schepping is het niet voorgekomen dat een maagd zwanger werd uit de Heilige Geest. Gods woord zegt ons dat God zijn Zoon heeft gezonden in de volheid van de tijd, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. De eeuwigheid zal niet te lang zijn om te bewonderen dat zondaren de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen van die God die we hebben verlaten, maar die nu uit eeuwige liefde zijn Zoon zond in deze wereld, die hem mens deed worden en ook geboren deed worden uit de maagd Maria. Christus onderging daartoe een diepe vernedering. Dat kunnen we horen uit het gebed dat Christus bad. Dan zegt hij, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Het is alsof Christus zelf bad, stel mij, Vader, weer in de heerlijkheid, in het volle gebruik van de heerlijkheid, van mijn goddelijke heerlijkheid, die ik bij u had in de eeuwigheid, maar waar ik, om zondaren te redden, het gebruik van heb afgelegd. Die heerlijkheid van Christus is verborgen geweest, zolang hij hier op aarde was. Paulus getuigt ervan, die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof geacht heeft om Gode even gelijk te zijn, die heeft zichzelf vernietigd, die heeft zichzelf als het ware ontledigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij legt de openbaring van zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit af en hij werd de verachtste van de mensen. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij ging als een verachte, als een versmade onder de mensen. En hij is gehaat en vervolgd en is tenslotte een vervloekte kruisdood gestorven. Christus ging de staat van zijn vernedering in. Hij is daarin als borg schuldig aan het heilig recht van God, waaronder hij zich vrijwillig stelde. Uit die staat vloeit dat bange leven der vernedering van kribbe tot kruis voort. En daarbij moest hij getuigen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet een steen waarop hij het hoofd nederlegt. Hij verschijnt in het vlees als zondedrager, wordt des vaders knecht, wordt dienstbaar tot in de gevloekte kruisdood. De eeuwige Zoon van God werd mens. En de wijze waarop het antwoord in de catechismus is opgesteld, getuigt van grote zorgvuldigheid en liefde tot de waarheid, waarbij de taal zo getrouw mogelijk aan de schrift is ontleend. Gods woord legt grote nadruk op de vleeswording van Christus. Omdat er zoveel bij is dat ons verstand te boven gaat, zijn er zoveel dwalingen bij dit leerstuk, als schier bij geen andere goddelijke waarheid. Nauwkeurig en voorzichtig, zodat niets aan duidelijkheid te wensen overblijft, is dit zo onuitsprekelijk belangrijke en troostvolle leerstuk van de vleeswording van Gods Zoon in goede bewoordingen uitgedrukt. Hier staat allereerst dat de eeuwige Zoon van God de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Deze menselijke natuur heeft hij dus aangenomen. Daar ligt een daad in. Wij mensen nemen geen menselijke natuur aan. Het geboren worden uit de maagd Maria is een daad van de Zoon en ook van de Vader. De Vader zond zijn Zoon in de wereld. Maar het is ook een daad van de Zoon, want hij nam de menselijke natuur aan. Ons geboren worden is een lot. Wij mensen zijn geboren zonder dat we daar iets aan hebben toe of afgedaan. Maar Christus is vrijwillig mens geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Dat is een daad van vrijwilligheid. Dat is een daad van eeuwige liefde. Want hij bestond reeds voor hij mens werd. Wij niet. Maar hij is van eeuwigheid God. Eer Abraham was, ben ik. En nu was het ondoorgrondelijk welbehagen van de Vader, dat hij zijn enig geliefde Zoon in het menselijk geslacht zou worden ingeboren. Dat hij in het menselijk geslacht zou ingaan. Maar Christus heeft ook die menselijke natuur aangenomen. Hij nam de gestaltenis van een dienstknecht aan. En gemeente, nu moeten we het niet zo verstaan worden alsof die menselijke natuur van de Heere Jezus Christus er al was. Nee, hij heeft die aangenomen vanaf het allereerste begin. Hij is ook, omdat ons verderf zo diep ligt, want we zijn in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren, in het allereerste, prilste begin ingedaald. Er is nooit een menselijke natuur van Christus geweest zonder dat hij ermee verenigd was. Want die menselijke natuur heeft nooit bestaan buiten Jezus. En die aanneming is geschied, zoals onze belijdenis zegt, uit de maagd Maria. Maria is door de Heere op een bijzondere wijze begenadigd. Meer begenadigd dan ieder ander mens uit het geslacht van koning David. Naar het welbehagen Gods is uit haar de Zoon van God geboren naar zijn menselijke natuur. Haar heeft ook Christus begeerd tot zijn moeder. Onder haar hart is hij gedragen. Zij heeft hem ter wereld gebracht en zij heeft hem gevoed en onderwezen. En daarom zegt ook de engel tot haar: gij begenadigde onder de vrouwen. Er is geen mens ter wereld die tot zo'n hoge eer verheven is als Maria, daarin dat ze de Zoon van God ter wereld heeft gebracht. Het is natuurlijk niet zo dat we daarvoor enige verdienst of waardigheid in Maria was, alsof zij zelf zondeloos zou zijn of heilig ontvangen zou zijn, zoals Rome zegt. Maar het neemt niet weg dat we de waarheid van het woord Gods moeten handhaven en zeggen dat Maria tot bijzondere eer verheven is geweest, begenadigd, zonder waardigheid van haarzelf, daarin dat zij de Zoon van God naar zijn menselijke natuur heeft ter wereld mogen brengen. En zo is hij het ware zaad van David, dat aan David beloofd was. Want Maria, hoe gering haar staat ook was, was een nakomelinge van David. Hij zou koning zijn over het ware Israël, dat de grenzen van Kanaan te buiten gaan zal. In hem is vervuld wat David zelf van hem getuigt. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij is waarachtig mens, dat moeten we vasthouden tegenover de doceten die er reeds waren ten tijde van de apostel Johannes. Mensen die stelden dat de Heere Jezus maar een schijnlichaam had, dat hij wel op aarde kwam, maar als het ware maar verschenen is. En dan is zijn geboorte ook maar een schijngeboorte, zijn lijden een schijnlijden. Maar dat zou geen nut opleveren. De apostel zegt dan ook dat wie niet erkent dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Want juist, en daar hopen we straks nog op terug te komen, juist de menswording van de Heere Jezus Christus is zo'n rijke bron van troost. Hij is waarlijk mens. Dat houden we ook vast tegenover de wederdopers, die zeggen dat hij zijn menselijke natuur uit de hemel heeft medegebracht. Dat hij door Maria is heengegaan zoals het water door een goot gaat. Dus zonder binding aan Maria. We mogen echter weten, zoals ons is voorgelezen uit Hebreeën 2, overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks, dus op dezelfde wijze, derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Daarom zegt hij ook, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn uiteen, namelijk uit één natuur, om welke oorzaak hij zich niet schaamt om hen broeders te noemen. Hier is dus de waarheid van zijn aanneming van de menselijke natuur, van zijn menswording, duidelijk aangegeven. Maar aan de andere kant spreken we ook over de heiligheid van de menswording van Christus. Want hij is op een bijzondere wijze in Maria door de Heilige Geest ontvangen. En de engel heeft het haar geboodschapt. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Hij is dus op een bovennatuurlijke wijze in de maagd Maria ontvangen. En in de werkzaamheid van de Heilige Geest ligt de oorzaak dat de schoot van Maria vruchtbaar gemaakt is. We hoeven daar niet verder op in te gaan. Maar in de werkzaamheid van de Heilige Geest ligt de oorzaak dat menselijk leven in Maria is gekomen en door haar is voortgebracht. De Heilige Geest heeft ook de heiligmaking bewerkstelligd, zodat hij, hoewel geboren uit Maria, die van zichzelf ook een onreine was, hij toch heilig in haar ontvangen is en ook heilig uit haar geboren is. En de Heilige Geest heeft hem altijd bij die heiligheid bewaard. Hij is met die Heilige Geest bovenmatig gezalfd. De Geest des Heren heeft op hem gerust, als de Geest der wijsheid en de Geest des verstands, de Geest der sterkte, des raads, de Geest der kennis en der vreze des Heren. Want door die geest heeft hij geleefd. Door die geest heeft hij geleerd. Heeft hij gebeden. Heeft hij zichzelf opgeofferd. Hij heeft zich Gode onstraffelijk opgeofferd door de Heilige Geest. En hij heeft ook door de Geest overwonnen. En zo is hij ook gekroond door de Heilige Geest met de kroon der heerlijkheid. En ook door de Heilige Geest is hij dus mens geworden. En gemeente, hebben we hem als zodanig ooit nodig gehad? Heeft het voor ons ooit betekenis gehad dat er nu een zaligmaker is? Dat er van Gods zijde, waar het van onze kant onmogelijk is, een weg ter verlossing ontsloten is, door God uit eeuwig welbehagen naar zijn oneindige mensenliefde, zijn Zoon zond in deze wereld? Want anders was er geen zaligheid mogelijk geweest. Van onze kant was de deur op het nachtslot. Maar van Gods zijde is er een weg ter zaligheid geopend, door het zenden van Gods Zoon. En alles wat we nu tot zaligheid nodig hebben, is in deze Jezus te vinden en daarbuiten nergens. Daar spreekt de apostel van in Handelingen 4. Er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, dan de naam van Jezus. En wanneer we daar nog vreemd van zijn, we de noodzakelijkheid van zijn werk niet verstaan of hem ook niet nodig hebben, wel, bid dan om de bediening van de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt van zonde, maakt ons zondaar voor God en doet aan de andere kant ook de noodzakelijkheid van zijn werk verstaan. Want het is de Geest die Christus verheerlijkt. Daarom zal er ook in het geestelijk leven geen ware rust gevonden worden, voordat we ons geborgen weten in deze zaligmaker, die waarachtig en rechtvaardig mens is, maar ook waarachtig God, die alles bezit wat tot zaligheid nodig is, omdat in hem, naar het welbehagen van de Vader, al de volheid is. Wat een wonderlijk werk van de drie-enige God is er nodig geweest om zondaren zalig te maken. Want ieder van de goddelijke personen heeft er, zoals we gezien hebben, aan medegewerkt dat de Zoon van God als middelaar de zaligheid van zijn gemeente zou gaan verwerven. De Vader zond zijn Zoon uit eeuwige liefde. De Zoon nam onze menselijke natuur aan. De Heilige Geest bereidde hem het lichaam in Maria. Hij is de door God gegeven zaligmaker. In hem alleen is verzoening en reiniging van zonde. En daarom, vermoeide en belaste, leer afzien van alles wat van uzelf is en zoek alleen in hem uw behoud. Hij alleen geeft rust. In hem alleen is het medicijn tegen alle aangeboren en dadelijke zonden die ons het oordeel Gods zo waardig maken. De kracht van de zonde kan zich zo doen ervaren dat ze ons schijnt te overweldigen. Dan zijn we ook in eigen oog enkel zonde en ongerechtigheid. Als we dan zelf al zo moeten walgen van onszelf, hoe moet de Heilige God het dan wel niet doen? Maar nu is Christus de weg van de zijne gegaan om hen te verlossen van de schuld, van de zonde en van de macht van de zonde. In hem is Gods kerk lieflijk in het oog van de Vader. De bruid kent zichzelf als zwart, maar door genade als lieflijk in het oog des Heren. Het is een genadevoorrecht als we van onze eigen gerechtigheid leren afzien, maar ook over onze ongerechtigheden mogen heen zien om zijn volkomen borgwerk. De Heilige Geest verheerlijkt Christus, maakt hem nodig en onmisbaar. Leer de dierbaarheid van Christus kennen in al zijn middelaarswerk van het allereerste begin tot zijn verhoging toe. Want zijn middelaarswerk is van alles beslissende betekenis. En letten we dan nu op onze tweede gedachte, de betekenis van deze menswording. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen en hij is zijn broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft geen menselijke persoon aangenomen. Het was niet zo dat er een mens Jezus was waarmee hij zich verenigd heeft, zodat nu God en mens daardoor zouden verenigd zijn. Nee, die menselijke natuur van Christus heeft nooit bestaan, is nooit geweest, buiten de vereniging van de goddelijke natuur om. Maar hij nam wel de ware menselijke natuur aan, onze menselijke natuur. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Hij heeft niet de menselijke natuur aangenomen zoals die oorspronkelijk was in het paradijs, dat wil zeggen waarin geen gevolgen van de zonde waren. Hij heeft onze, door de zonde ontluisterde menselijke natuur aangenomen. We lezen van hem dat hij ook hongerde, dat hij dorstte. Hij zat vermoeid nedernevens de fontein. Hij werd in waarheid zijn broederen in alles gelijk. En dan zien we ook waarom hij zijn broederen in alles gelijk moest zijn. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde zijns volks te verzoenen. Hij weet dus wat het is om mens te zijn. Hij kent alle zwakheden. Ja, de evangelist Matthäus zegt ervan als vervulling van de profetie, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, onze ziekten, heeft hij gedragen. Zo laag daalde hij af. Hij droeg niet alleen de zonde van de zijnen, hij droeg ook de gevolgen van de zonde. Hij droeg die en droeg die weg, voor eeuwig weg. Al gaan we dan hier in het leven gebukt onder de gevolgen van de zonde. Al zijn dan veel kruisen ons deel. Benauwdheid, ziekte, soms met veel pijn. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekte heeft hij gedragen. Dat wil zeggen dat hij ze ook weggedragen heeft. En daarom is er een plaats waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar is, heeft vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Dus hij droeg niet alleen de zonde, maar ook de gevolgen van de zonde heeft hij voor eeuwig weggedragen. Dan zal er geen traan meer in hun ogen zijn, waar hij alle tranen van hun ogen zal afwissen. De waarachtige mensheid van Christus is vaak bestreden. Die is net zoveel bestreden als zijn godheid. Maar de apostel wijst er reeds op dat zij die niet belijden dat Christus in het vlees gekomen is, antichristen zijn. Hij is geboren, hij is opgegroeid als kind, hij heeft gehongerd, gedorst, hem is niets menselijks vreemd geweest. Daarom is hij als barmhartig hogepriester degene die weet wat het is om mens te zijn. Er is geen omstandigheid waarin zijn gemeente kan verkeren of hij is erin geweest. Hij is ook in alles verzocht, maar zonder zonde, opdat degenen die verzocht worden, door hem geholpen werden. Hij is dus waarachtig mens, maar ook volkomen mens. Hij heeft ziel en lichaam gehad, hij heeft ook in de ziel geleden. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zielensmarten heeft hij ervaren. Hij heeft gedragen, die heeft hij gedragen, maar die heeft hij ook weggedragen. Hij heeft zijn ziel in de hand des Vaders bevolen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Hij was ook te zien als ieder ander. Waarin de ene mens verschilt van de andere, daarin verschilde hij ook van de andere mensen. Hij had zijn eigen gestalte. Hij had zijn eigen spraak. Hij was herkenbaar als persoon. Op welke wijze dat geweest is, gemeente, dat is niet zo belangrijk, maar het is waar. Hij was ook daarin onderscheiden van alle andere mensen. Net als ieder mens onderscheiden is en ieder zijn eigen gestalte en zijn eigen spraak heeft. Maar als mens, dus met ziel en lichaam, is hij zijn broederen ook in alles gelijk geworden. Waar hij hun niet in gelijk is, gemeente, dat is de zonde. Hij is in alles hun gelijk genomen, uitgenomen de zonde. Hij is wel uit de vaderen, hij is wel uit Adam, maar niet krachtens de belofte. en tevens het bevel dat de Heere gaf, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd op de aarde. Krachtens die belofte is hij niet in de wereld gekomen, maar krachtens die bijzondere belofte, waarbij de Heere beloofde dat het vrouwenzaad de kop van de slang zou vermorzelen. En daarom, hij is wel de broeder in alles gelijk geworden, maar doordat hij ontvangen is door de Heilige Geest, is hij zonder zonde. Hij heeft nooit zonde gehad, noch gedaan. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus hij had geen zonde, maar hij was wel beladen met zonde. Maar er was geen oorzakelijk verband tussen zijn leven en de zonde die hij droeg. Denk maar aan de zondebok in de woestijn. We weten dat op de grote verzoendag de zonde van het volk op de zondebok werd gelegd. U weet ook wel, daar lag geen oorzakelijk verband tussen het leven van dat dier en de zonden die op hem gelegd werden. Die zondebok wees heen naar Christus. En zo is er ook geen enkel verband tussen het leven van Christus zelf, want hij was heilig, heilig ontvangen, zondeloos geboren, zonder zonde, en de zonde waarmee hij belast en beladen werd. Hij was wel zijn broeder in alles gelijk, als mens. Maar aan de andere kant, hierin nam hij een aparte plaats in, dat hij heilig, onschuldig, onbesmet was en afgescheiden van de zondaren. Hij is als onzer één. Als het hoofd van de nieuwe mensheid is hij in ons geslacht ingedaald. En toch is hij anderzijds wel met schuld in de wereld gekomen. Een grote schuld. Maar deze schuld is een schuld die hij op zich genomen had in de eeuwige vrederaad. Toen de vraag gesteld werd, wie is het die met zijn hart borg worden zal, heeft Christus zich gegeven en heeft hij gezegd, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En de Vader heeft de schuld van zijn ganse kerk hem toegerekend. En de toren Gods, waarmee God brandt tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, is tegen hem uitgewoed. En zo wilde hij komen, als geheel rechtvaardig, als geheel onschuldig, zondeloos, in deze door onze zonde vervloekte wereld. En toch ook beladen en belast met de schuld der zijne. En zo is hij de bittere kruisweg gegaan, van kribbe naar kruis. Hij heeft nooit één zonde gedaan. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En hij mocht getuigen, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Hij heeft niet gezondigd. Hij kon ook niet zondigen. Wie zou veronderstellen dat hij kon zondigen, ontkent daarmee zijn godheid. Die zou erkennen dat er een losmaking mogelijk was tussen zijn godheid en tussen zijn mensheid. Dat die band verbroken kon worden. Nee, gemeente, hij kon niet zondigen. Hij was God en mens in één persoon. En daarom kon hij ook alleen staande blijven. Daar heeft de Satan zijn krachten op verspild. En daar heeft de Satan tegen hem het onderspit moeten delven. Hoe dan die goddelijke natuur en die menselijke natuur in die ene persoon verenigd zijn, gemeente, daar zijn geen woorden voor om dat op de juiste wijze uit te drukken. U weet, daar is een hele strijd over geweest in de kerkgeschiedenis. Ik hoef u de naam van Nestorius maar te noemen. Dan weet u dat hij de twee naturen scheidde. Ik hoef u de naam van Eutychius maar te noemen. Dan weet u dat hij de beide naturen zo vermengde dat er slechts één goddelijke natuur overbleef, waardoor die hele menselijke natuur als het ware verzwolgen en verslonden was in de goddelijke natuur. Maar dan zou de waarheid van zijn menselijke natuur teniet gedaan worden. En daarom, de bisschoppen, zegt men, stamelden als kinderen op het concilie van Chalcedon in 451. Toen men tot uitdrukking probeerde te brengen op welke wijze nu die beide naturen van Christus waren verenigd. Men heeft het niet verder kunnen brengen dan aan te duiden hoe die vereniging niet was. De beide naturen zijn onvermengd, onveranderd, ongedeeld, ongescheiden. Dus men heeft wel aangeduid hoe het niet was. Maar op welke wijze nu die goddelijke en menselijke natuur van Christus in één persoon van Christus verenigd zijn, dat blijft een mysterie dat ons verstand te boven gaat. Maar dat alleen kan bewonderen. Dat geeft stof tot diepe verwondering en aanbidding. Want zo, en zo alleen, kon Christus zaligmaker zijn. En het nut van zijn menswording is het dan ook, gemeente, waar de catechismus van spreekt dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. En letten we dan nu op de derde gedachte, het nut van deze menswording. Het wonder van de menswording is in de gedachte van de mens niet opgekomen. Dat is in de gedachte van engelen niet opgekomen. Dat is naar het eeuwig raadsbesluit Gods, naar de eeuwige wijsheid Gods, waarin God met behoud van zijn deugden, van zijn heiligheid en rechtvaardigheid toch een weg bedacht waardoor het mogelijk was om die verloren zondaren, die zo diep gevallen waren door hun eigen schuld, maar die hij toch van eeuwigheid lief had, weer op te richten. God zou ze tot zijn kinderen aannemen. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en ze geven het gewenste land? Was als het ware de vraag die God gesteld had. En waar geen mogelijkheid en geen weg meer was om van 's mensen kant, daar heeft God de weg uitgedacht. En God zet ze onder de kinderen. Er zullen er tot in alle eeuwigheid zijn die God groot maken vanwege het werk van God. Want de zaligheid is uit God en is door God. En daarom zal het ook zijn tot eer van God. Dan zal de eeuwigheid niet te lang zijn om dit wonder te bewonderen. Dat er een zaligheid is voor verlorenen. Dat God nu zondaren, goddelozen, reinigt van hun zonde en ze onverliesbaar stelt in het goed dat nodig is om altijd bij God te mogen verkeren. Waardoor ze weer kennis van God hebben, gerechtigheid en heiligheid bezitten, om dan eeuwig de Heere groot te maken. Dan ziet de Heere de zijne aan in Christus, zonder vlek en zonder gebrek. Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Er zijn mensen die beweren dat Christus toch naar de aarde gekomen zou zijn, dat hij toch mens geworden zou zijn, ook als Adam niet gevallen was. Maar gemeente, daar geeft ons Gods woord geen grond voor. Want de Heere Jezus zegt het zelf. De Zoon des mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En daarmee wordt het doel van zijn komst aangeduid. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Daartoe kwam hij. Daartoe verliet hij de hemelse heerlijkheid, de nabijheid van zijn Vader, wiens enig hij was, bemind met de volle goddelijke liefde. Daartoe kwam hij onder uiterst nederige omstandigheden in deze wereld. Ging als een gesmaalde, ging als een gevloekte, als een uitgestoten over de wereld. En werd uiteindelijk aan het kruis gehangen, waar de aarde hem niet wilde dragen en de hemel hem niet kon ontvangen. Zo diep wilde deze Zoon van God zich vernederen, opdat goddelozen, opdat zondaren zouden worden behouden, ontdaan van hun goddeloosheid, ontdaan en gereinigd van al hun vuile zonden, van al hun goddeloosheid waarmee zij God getergd hebben, waarmee zij reeds het voorwerp van Gods toorn zijn, van het uur van hun ontvangenis af. Daartoe wilde Christus komen om dat wonder te verrichten, om die diepe weg te gaan en daardoor ook de deugden van zijn Vader op te luisteren, zodat God eeuwig zou worden grootgemaakt. Niet alleen als schepper, niet alleen als formeerder zal hij worden grootgemaakt, geliefd en bemind, maar door het werk van Christus zijn de deugden Gods, zoals zijn liefde, zijn genade, zijn ontferming en barmhartigheid, geopenbaard en verheerlijkt. Deze zullen te meer stof geven tot eeuwige aanbidding, lofprijzing en dankzegging. Want aan die God die uit enkel genade zijn Zoon zond in deze wereld en door die weg verlorenen tot Gods kinderen aannam, zal in het bijzonder uit hun mond daarvoor eeuwig lof en dank worden aangebracht. Hoe komt deze vleeswording zijn kerk te pas? Want het gaat in de catechismus als het troostboek van de kerk om wat deze waarheid voor haar betekent. Welke prediking ervan uitgaat? Op de vraag, wat is de baten? Wat is het nut van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wordt als eerste geantwoord dat Hij onze middelaar is. Hij staat dus in de eerste plaats voor een schuldig volk in de bres. In zijn wonderlijke ontvangenis en geboorte is de zekerheid dat Hij door zijn verzoeningswerk de zijne in de eeuwige gemeenschap met de Vader herstelt. Hij alleen kan zo aan Gods gerechtigheid voldoen. Onze catechismus zegt dat Hij onze middelaar is. Dat is Hij, als we onze enige troost in leven en sterven vinden in de enige zaligmaker Jezus Christus. In vraag 18 lezen we dat Hij als middelaar geschonken is. Wat een vervulling, als we ons schuldig leren kennen aan Gods geboden en naar verzoening met God uitzien, dat ons deze middelaar uit het woord door de Heilige Geest geopenbaard wordt. Want de Geest leert de schuld erkennen en belijden en doorleven dat we rechtvaardig buiten Hem zullen moeten blijven, tenzij er een wonder geschiet. En dat wonder van de hemel is voorwerpelijk wel geschied. En daarom is er aan Gods zijde wel een mogelijkheid. Maar hoe krijgen we er deel aan? Dat Gods volk zalig wordt, dat lijdt geen twijfel. Maar hoe zal ik rechtvaardig voor God zijn? En zijn er dan onder ons ook die met deze vragen leven? Of kunnen we het zo gemakkelijk buiten deze zaligmaker stellen? Vele mensen zijn tevreden als ze maar een ruime mate ontvangen wat tot het tijdelijk leven dient. Ze gaan op in de dingen van deze wereld. Ze werken ijverig voor hun gezin en dat is natuurlijk goed, maar het mag niet de hoogste plaats in ons leven geven. Anderen zijn nog jong, willen zoveel mogelijk van het leven genieten en jagen allerlei ontspanning na. Maar laten we niet vergeten dat alles slechts voor deze tijd is en ons geen vrede kan geven, maar slechts onze schuld vermeerdert. God schiep ons met een eeuwigheidsbestemming. Straks, en wie weet hoe spoedig dat is, zullen ook wij sterven. Dan moeten we alles loslaten en staan we met onze onverzoende schuld zonder middelaar voor God. Want dan is er voor u geen middelaar, als u hem nooit in waarheid nodig gehad hebt en hem in uw ongeloof hebt verworpen. En er is slechts behoud in deze middelaar. In hem is herstelling met God, waaraan het eeuwige leven verbonden is. Buiten hem is slechts de dood, ja, een eeuwige verschrikking. Maar ook als we met al onze godsdienst rijk zijn buiten Jezus, of misschien wel met hem in onze mond roemen, maar niet geleerd hebben als een verlorene in onszelf op hem te zien en in hem onze zaligheid te zoeken en te vinden, als we slechts op onze verandering vertrouwen en er gerust mee voortleven, weet dat het geen goede gronden zijn om ermee voor God te verschijnen. We putten slechts troost uit deze rijke waarheid als we hem ook als middelaar nodig hebben leren krijgen. Alleen in deze middelaar Gods en der mensen ligt het heil voor zondaren. Bedenk dat, als we in meerdere of mindere mate aan ons zondaar bestaan ontdekt zijn, en we misschien wel gezegd hebben, Heere, wees langmoedig, ik zal u alles betalen, in de verdere ontdekking wordt deze hoop ontnomen, daar we steeds meer in onszelf worden afgebroken. We worden zelf tot enkel zonde. We kunnen niet anders dan zonde voortbrengen, omdat we zondaar geworden zijn. Maar nu zegt Gods woord, niet uw werken, niet uw verdiensten, maar de werken van de middelaar en zijn verdiensten hebben waarde voor God. Als we een andere weg tot God zoeken dan Jezus Christus, miskennen we hem. Dan trappen we daarbij God op het hart en hebben we meer vertrouwen in onszelf dan in de Here. Hij is de enige middelaar die ons met God kan verzoenen en zo het leven schenken. Van hem wordt gezongen in Psalm 45, vers 2. En wij stemmen daarmee in. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal God, het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. We noemden u Psalm 45 vers 2 en ondertussen de extra collecte voor het bouw- en orgelfonds. dan is er, gemeente, een volkomen bedekking, een volkomen verzoening van zonde. Want het woord bedekking en verzoening heeft in Gods woord dezelfde betekenis. Daar is geen verschil in. En daarom spreekt onze catechismus dat mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt is. Dat wil zeggen, die is door God vergeven. Daar komt God niet meer op terug. Christus treedt direct bij de vleeswording plaats bekledend in. Het gehele middelaarswerk van Christus is een eenheid. In alles wat hij is en doet, is hij borg. Toch gaat ons de schrift voor in het onderwijzen in de delen van deze eenheid van zijn lijden. Het zijn als schakels in de gouden keten, waarvan niet één mag ontbreken, en die samen het borgwerk van Christus te zien geven, maar ook ieder voor zich tot rijke troost zijn. Zo lezen we ook in het formulier van het heilig avondmaal, dat hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, dat hij talloze smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, en zoveel kostelijke zaken meer. Zo worden we hier onderwezen in de grote waarde van zijn heilige ontvangenis en zondeloze geboorte. Waar onze schuld begint, daar brandt ook Gods toren. Wat is de Heere langmoedig, dat hij zondaren zo lang verdraagt. Dat wordt het grote wonder als de Heere ons aan onze schuld ontdekt. Dan getuigen onze zonden tegen ons, maar ook Gods bemoeienissen met ons in ons leven. Dan leren we erkennen dat we tegen de waarschuwingen en roepstemmen in onze eigen wegen gekozen hebben. Maar nu is de troost voor Gods kerk dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid haar zonde, waarin zij ontvangen en geboren is, voor Gods aangezicht bedekt. In Gods woord lezen we welke betekenis dat woord bedekken heeft. Het verzoendeksel bedekt de wet, de aanklacht zwijgt. Het bedekkingswerk is verzoeningswerk en dat begint bij het allereerste begin en gaat door tot het einde. Het onderwijs van Gods geest leert de kracht ervan kennen tot rijke troost van de ziel. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonde aan. Ons begin is bedorven. Ons begin ligt onder de vloek van God. Wij zijn vanwege onze zonde voorwerpen van Gods toren. Maar nu is Christus daarin ingedaald. Hij heeft het begin overgedaan. Hij heeft het heilig overgedaan. Zodat God niets meer te eisen heeft van de zijnen. Zelfs hun ongerechtigheid waarin ze geboren zijn. En zelfs de zonde waarin ze ontvangen zijn. Zijn voor Gods aangezicht bedekt. Zijn door God vergeven. Heilig voor God. En dat niet in zichzelf, maar in een ander. Met de klederen des heils bekleed. Met de mantel der gerechtigheid omgedaan. Heilig voor God. Zonder vlek, zonder rimpel. En dat voor eeuwig. En dat voor zo'n goddeloze. En dat voor een van wie geldt dat zijn zonde tegen hem getuigen. Die zwart is vanwege de zonde. Alles getuigt tegen ons. Onze gedachten, woorden en werken getuigen tegen ons. O, zie dan dat bloed, dat dierbaar bloed van Jezus Christus, waarvan de kracht genoegzaam is voor het wegnemen van al onze zonden. Gemeente, dat we dat bloed niet zouden verachten. De apostel zegt in ons hoofdstuk, hoe zullen we ontvlieden, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht gegeven hebben? Hoe zullen we ontvlieden? Is er geen slachtoffer voor de zonde? Er is geen mogelijkheid om behouden te worden. Er is geen weg ter verzoening dan alleen door dat bloed, door hem die kwam om te lijden en te sterven. We zien dat hij de ganse tijd van zijn leven de toren van God droeg en dat hij de ganse tijd van zijn leven belast en beladen is met de schuld van de zijnen. De daad van verzoening is door Christus wel verricht aan het einde van zijn leven, toen hij de vervloekte kruisdood stierf. Maar dat neemt niet weg dat hij in alles wat hij deed en leed op aarde borg was en ook als zodanig werkzaam was. Hij droeg de ganse tijd van zijn leven op aarde de toren van God tegen de zonde van het menselijk geslacht. Die toren, die ondeelbare toren waarmee God torent tegen de zonde van het menselijk geslacht, heeft Christus gedragen om de zijnen ervan te verlossen. Hij werd belast met de schuld van de zijnen vanaf het uur van zijn ontvangenis af. Daarom ging hij over de wereld als een gevloekte. Hij ging eigenlijk over de wereld als een uitgestotene, omdat hij tot zonde gemaakt was. Hij wilde zondaar zijn. Hij is zondaar bij uitnemendheid. Hij is de zondaar, de grote zondaar voor God geworden, hoewel hij als zoon de beminde bleef. Hij is als borg, als middelaar belast en beladen met de zonden van de zijnen. En gemeente, dat is een leer die ons Gods woord brengt, maar welke betekenis heeft ook voor ons leven? Hebben wij de waarheid daarvan wel eens verstaan? Kennen wij die waarheid tot onze zaligheid? Het is een voorrecht als we uitwendig met de waarheid op de hoogte zijn, als we ervan weten, als we bekendgemaakt zijn met de noodzakelijkheid van de komst van Christus, maar ook met de vruchten van het feit van zijn komen. Maar waar brengt het ons? Gaan we aan die waarheid voorbij? Nemen we er kennis van? Leven ons eigen leven alsof we niet rekenschap moeten afleggen van al onze daden? Leven we aan die wetenschap voorbij, alsof het voor ons niet de allernoodzakelijkste zaak zou zijn, dat we daarin ook persoonlijk delen? Gemeente, we komen er niet door een rekensommetje te gaan maken, door te gaan redeneren vanuit de verkiezing. De verkiezing is een waarheid van Gods woord, een troost voor zijn kerk. Als we daar een rekensom van gaan maken en onze conclusie daaruit gaan trekken, dan zijn we op een onheilige en goddeloze wijze bezig met de waarheid van het woord. Want de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Ons wordt aangewezen onze onreinheid, ook in de bediening van de heilige doop. Dat wij gedoopt moeten worden is enerzijds tot onze oneer. Begrijpt u goed wat ik bedoel? Het wijst onze onreinheid aan. Aan de andere zijde gaat er een evangelieprediking van uit, van Gods genade in Christus Jezus. Dan worden we heen gewezen naar het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, dat van alle zonde reinigt. En dan spreekt ook het woord van God, als we dat bloed onrein achten, dat bloed van het Nieuwe Testament, wat zal er dan overblijven? Hoe zullen we dan voor God rechtvaardig verschijnen? We hebben nu het woord Gods mogen horen. Twee zijden van deze zaak. Onze onreinheid, onze verdoemenis in Adam voor God, en aan de andere zijde de weg Gods tot zaligheid voor zondaren. God zond zijn Zoon in deze wereld. Hij is gekomen tot het zijne, het volk Israël. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Laat het ons tot een waarschuwing zijn. En laat het ons tot de binnenkamer doen gaan en tot God doen roepen. Of de Heer ook die genade die is voorgesteld in ons allerleven gestalte wil doen krijgen. Of we gereinigd mogen worden van al onze zonden. Want de Heere Jezus zegt zelf: ik ben niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Dat zegt Hij die kwam. Ik ben niet gekomen om der mensen zielen te verderven. Heden dan, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Hoe menigmaal, zegt Hij tot Jeruzalem dat hem uitwerpt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Doch gij lieden hebt niet gewild. Och of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Kinderen, jongens en meisjes, jullie zijn ook geboren op deze wereld met een boos hart. Maar nu is er één geboren, als kind in Bethlehem, die nooit zonde gehad of gedaan heeft, maar die wel voor zondige mensen en kinderen gestorven is, om hen zalig te maken, om hen van dat boze hart te verlossen, opdat ze een vernieuwd hart en leven zouden verkrijgen. En vraag nu maar veel aan de Heere, of je in je jeugd, in je jonge jaren, al vergeving van je zonde mag ontvangen, of je de Heere mag vrezen, liefhebben met heel je hart. Er is niets op deze wereld wat daarbij te vergelijken is, want dit alleen geeft echte, maar heeft ook blijvende waarde. Want als de Heere onze God is, hebben we alles voor tijd en eeuwigheid. Daarbuiten kunnen we nooit echt gelukkig zijn. En als we het blijven missen, dan zijn we voor eeuwig ongelukkig. De Heere zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En die mij vindt, vindt het leven. En anderzijds, volk des Heeren, waar zullen we beginnen? Waar zullen we eindigen? Want dat wonder dat we deze avond hebben mogen overdenken, van de menswording van de Zoon van God, dat Hij zijn bloed stortte op deze wereld, dat Hij kwam, dat Hij in onze verlorenheid indaalde, dat het allereerste van ons, dat tegen ons getuigt, in onze ongerechtigheid geboren te zijn en in zonde ontvangen te zijn, door Hem heilig is overgedaan, dat daarmee ook die oerzonde die ons voor God verdoemelijk maakt, door Hem weggedragen is aan het kruis, dat Hij de ganse tijd van zijn leven als borg en zaligmaker geweest is van het allereerste begin af. Dit alles is stof tot aanbidding en daarom bid om de kennis daarvan te verkrijgen, om ingeleid te worden in de waarheid van dat feit. Dat zal een nameloze troost geven aan het hart. Het zal een blijdschap geven aan de ziel. Het zal het geloof versterken. Dat zal ons funderen op het vaste fundament, Jezus Christus. Ons alles in Hem te doen hebben wat onze zaligheid van noden heeft. Dat zal een antwoord geven op de bestrijder als hij u hoont. Gij hebt geen heil bij God. Als hij hoont, waar ben je? Telkens maar weer, wanneer hij wijst op onze vuile klederen. Wat een rijke genade, als we dan mogen wijzen op onze borg, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid ook onze zonde, waarin we ontvangen en geboren zijn, voor Gods aangezicht bedekt. Die zonden maken ons het voorwerp van Gods toren, maar zijn toren is uitgewoed op zijn Zoon, onze middelaar. En daarom geldt nu, grimmigheid is bij mij niet. De engel heeft bij de geboorte van Christus aan de herders geboodschap dat dit feit tot grote blijdschap zijn zou. Jozef en Maria, de herders en de wijzen uit het oosten, Simeon en Anna, hebben met alle die zijn komst verwachten zich over deze geboorte verblijd en God ervoor groot gemaakt. Wel, volg hun voorbeeld na. Verheugt u over zijn wonderen geboorte en geeft God de eer. Want was Christus niet gekomen, u was met de hele wereld verdoemelijk voor God gebleven. Had de Vader u niet getrokken, u zou tot de Zoon niet gekomen zijn. Het is alles genade en louter genade, u tot eeuwige zaligheid. Hier aanschouwt u hem niet in het vlees, maar eenmaal komt hij weer. Dan zult u hem zien en zult u hem gelijkvormig zijn. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Amen. Zingen we nu nog onze slotzang, Psalm 32, vers 5 en 6. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.